Geweldig mooi om zo te zingen van je geloof, van Gods nabijheid. Het is mooi om te God de eer te brengen die hem toekomt. Dus dan kunnen we hem ook iets geven van onszelf, de eer en de dank die hem toekomt. En wij mogen ook naar zijn woord luisteren. God heeft ons de Bijbel gegeven, een dik boek waar veel in staat van hemzelf, maar waar ook veel in staat voor ons. Van God uit naar ons toe, waarin hij ons ook wil leren, hoe wij met hem onderweg mogen zijn. En vanmorgen lezen we daar een klein stukje uit het Bijbelboek Johannes, hoofdstuk 10, de versen 22 tot en met 30. En u kunt dat met mij meelezen. In Jeruzalem werd het feest van de tempelwijding gevierd. Het was winter. Jezus liep in de tempel, in de zuilengang van Salomo. Daar kwamen de Joden om hem heen staan en ze vroegen hem, hoe lang houdt u ons nu nog in het onzekere? Als u de Messias bent, zeg het ons dan ronduit. Jezus antwoordde, dat heb ik u al gezegd, maar u gelooft het niet. Wat ik namens mijn Vader doe, getuigt over mij, maar u wilt mij niet geloven, omdat u niet bij mijn schapen hoort. Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven. Ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven. Niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven. En de Vader en ik zijn één. Dat is wat Jezus zegt. Ongeveer 2000 jaar geleden liep er een bijzondere man op deze aarde rond. En om wat preciezer te zijn, die man die liep rond in het land Israël. Hij is dan ongeveer 30 jaar oud als hij begint. Hij reist door het hele land, van de ene plek naar de andere plek is hij onderweg. En hij reist door dat land zoals veel andere rondreizende leraren in die tijd ook deden. Hij was niet de enige. Er waren veel rondreizende leraren. Maar deze man valt wel in het bijzonder op. Hij reist van de ene plek naar de andere, dat is op zich nog niet zo bijzonder. Maar overal waar hij komt, doet hij bijzondere dingen. En doordat dat gebeurt, verzamelen zich steeds weer opnieuw, als hij op een nieuwe plek komt, weer mensen om hem heen. Het gaat zelfs zo ver dat als mensen denken van nou, straks is hij daar, dan gaan ze daar alvast naartoe om hem daar op te wachten. Want ze zijn heel nieuwsgierig wat deze bijzondere man hen te vertellen heeft en wat hij weer zal doen. En soms zijn die groepen zo groot dat het wel meer dan duizenden bij elkaar zijn die hem opzoeken en naar hem willen luisteren en willen zien wat hij allemaal doet. En hij doet grote, indrukwekkende dingen. Hele bijzondere dingen. Er vinden bijzondere genezingen plaats. Mensen die blind worden, kunnen ineens weer zien als hij ze behandeld heeft. Mensen die kreupel zijn, die invalide zijn, kunnen weer lopen, vrij. Mensen die verlamd zijn, staan op en kunnen weer voortgaan. Mensen die bezeten zijn, worden bevrijd van het bezeten zijn. En hij doet opzienbarende dingen. Zo nu en dan wordt iemand uit de dood opgewekt en weer tot leven gebracht. Dat zijn ongelooflijke dingen die daar gebeuren. Vandaar dat de mensen achter hem aanlopen en hem overal volgen. Hij legt het natuurgeweld zijn wil op. Hij stilt de storm. En dat is niet alles. Hij doet niet alleen dingen, maar hij doet ook ongehoorde uitspraken. Hele bijzondere uitspraken. Hij spreekt met uitzonderlijk gezag. Hij zegt tegen mensen, je zonden zijn je vergeven. Alsof hij dat kan. En mensen hebben daar ook wel hun vragen bij. Kan dat zomaar? Hij zegt tegen mensen dat ze gered zijn voor Gods eeuwigheid. Hij heeft hele bijzondere nieuwe inzichten vanuit dat hele oude boek, de Bijbel, de teksten die ze al lang kennen. Daar geeft hij hele nieuwe inhoud aan. Opzienbarende uitspraken doet hij daarover die mensen aan het denken zetten. En het is een man die boeit. En tegelijkertijd is het een man die irriteert. Want er zijn ook mensen die hem niet snappen. Die vinden dat hij het niet goed doet. Die vinden dat hij het niet goed zegt. Er is grote twijfel en onzekerheid over hem. Over deze Jezus. Israël verwachtte in die tijd de verlosser die God beloofd heeft. De Messias, met een mooi woord. En de grote vraag is nu, is hij dat nu? Deze man, met al die opzienbarende dingen die hij doet, maar ook die ongehoorde uitspraken. Is hij de verwachte verlosser? Is hij de verwachte Messias, de redder die God beloofd heeft? Onzekerheid daarover bij de mensen. Twijfel bij de mensen. Toen, daar, maar ook vandaag. In 2020 wordt er nog net zo over Jezus gedacht en gesproken. De een denkt, ah, Jezus, ja, ik heb daarover gehoord en over gelezen. Dat was een goed mens. Een prachtig voorbeeld om te volgen. Als mens, om dat te doen. De ander zegt, ach, het is pure oplichting. Ik geloof er helemaal niks van. Er klopt ook helemaal niks van. En als christen, als je Jezus hebt leren kennen, als jouw Heer, dan mag je zeggen, hij is de Zoon van God, de Schepper in de hemel. Hij is degene die mijn Heer mag zijn. Hij is inderdaad die redder, die verlosser, die God beloofd heeft. Zoals Anetta dat ook zei in haar getuigenis. Ik maak de keus om met hem te leven. Dat is zo mooi. De twijfel en de onzekerheid wordt genoemd in ons Bijbelgedeelte in vers 24. Daar klinkt die vraag van de mensen om hem heen. Hoe lang houdt u Jezus, hoe lang houdt u ons nu nog in spanning, in het onzekere? Als u dan de Messias bent, zeg het ons dan ronduit. Draai er niet langer omheen. En die twijfel en onzekerheid wordt ook al eerder genoemd in hetzelfde hoofdstuk. Dan staat er een eindje hiervoor dat er verdeeldheid is over de mensen. De een die zegt hij is gek, hij is bezeten. En de ander zegt nee, hij is zeker niet bezeten, want anders kan hij niet stukken grote tekenen doen. Hij moet wel van God zijn gekomen. En dan komt het antwoord in vers 25. Daar zegt Jezus, ik heb het u al verteld. Dat ik de Messias ben, de verlosser ben. Maar u gelooft het niet. Dat is wat hij zegt. Ik heb het verteld, ik heb het laten zien, maar je gelooft het niet. Hoe kan dat dan? Dacht ik bij mezelf. Hoe kan nou dat in zo'n tijd van zo'n sterke verwachting, dat mensen Jezus verwachten, de Messias verwachten, de redder, dat als hij dan komt en hij is er, dat ze hem niet herkennen. Dat ze daar twijfel over hebben en onzeker over zijn. Ik denk dat het te maken heeft met ons mens zijn. Met onze verwachtingen die wij hebben. Als wij een verwachting hebben, dan kunnen we een bepaalde hele sterke verwachting hebben. En als die verwachting heel sterk is, dan tekenen we het plaatje helemaal uit. Dan hebben we er helemaal een beeld bij. Dan vullen we dat ook helemaal in met alle kleurtjes die het maar mogelijk is. En dan hebben we het plaatje helemaal compleet. Om maar een voorbeeld te noemen. Je hebt iemand ontmoet op een datingsite. Daar heb je al aardig wat mee gedeeld. Je hebt de foto, de profielfoto gezien. En misschien staan er al wel meer foto's in. Die heb je al bekeken. Je hebt al heel wat gegevens onderling uitgewisseld. Zo via die chatsite. En dan komt het spannende moment van de live ontmoeting. Je spreekt met elkaar af. Je gaat elkaar live ontmoeten. Heel spannend is dat. Een nieuwe date. En dan ontmoet je die ander. En voordat dat gebeurt, heb je dus al helemaal een plaatje van die ander gemaakt. Je hebt het al helemaal ingevuld. Vanuit je eigen voorstelling, vanuit wat je al weet, vanuit je eigen wensen en verlangens. En je ontmoet dan die persoon live, face to face. En dan is het heel bijzonder, dan herken je die ander eerst niet eens in eerste instantie. Want hij ziet er toch wel heel anders uit dan op de foto's. Minder knap misschien wel. Of minder voorkomend. En in het gesprek gaandeweg de avond ontdek je eigenschappen die je niet had verwacht. Die tegenvallen. Waarvan je denkt, van, dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo leuk. Dat had je niet gedacht. Het pakt heel anders uit dan je had voorgesteld. Het pakt heel anders uit dan je had verwacht. En zo ging het ook met Jezus in die tijd. Mensen om hem heen hadden een plaatje van de Messias, van de Verlosser die komen zou. Zij verwachten een soort koning, een generaal die de legers zou aanvoeren en die vermaledijde vijand van de Romeinen het land uit zou schoppen, zodat ze weer vrij konden leven. Dat verwachten ze. Maar Jezus komt en Jezus is totaal anders. Eerder het tegenovergestelde. Jezus verkondigt, heb je vijanden lief, in plaats van jaag ze eruit. Daarom is er zoveel onzekerheid en twijfel over of Jezus wel de verlosser is die ze moeten verwachten. En dan komt er in vers 26 een intrigerende uitspraak, weer zo'n intrigerende uitspraak van Jezus. Ook een boute uitspraak die alles weer op scherp zet, meteen. U wilt mij niet geloven, zegt Jezus dan, omdat u niet bij mijn schapen hoort. Bam. Ik zal het je gelijk maar even vertellen hoe het zit. Zo is het. Je hoort er niet bij, dus je snapt me niet, dus je kunt ook niet in mij geloven. Jezus wint er geen doekjes om en zet heel duidelijk neer hoe de zaken ervoor staan. Jullie geloven gewoon niet. Je wilt niet geloven, want je hoort niet bij mijn schapen. En dan moet je weten, hoofdstuk 10 van Johannes is het hoofdstuk over de schaapskudde. Jezus vertelt daar heel veel over. Over de schaapskooi, waar de kudde veilig is. Over de herder die de kudde weidt. Jezus legt dat allemaal uit in hoofdstuk 10. En wij hebben dan het laatste stukje van dat hoofdstuk gelezen. Jezus heeft het uitgebreid uitgelegd en hij zegt onder andere in vers 11 en vers 14, ik ben de goede herder van die schaap. Ik ken mijn schaap. Ik zorg goed voor ze. Ik leid ze naar de goede weidegrond. Ik zorg dat ze weer terugkomen in de schaapskooi. De schapen van mijn kudde kennen mij. Zij luisteren, zij herkennen mijn stem en zij luisteren naar mij. Dat is wat Jezus zegt over die schapen. En in vers 7 en 9 zegt Jezus, en ik ben de deur voor de schaap. Via Jezus kom je binnen in de veilige schaapskooi. Zo'n schaapskooi was een ommuurde ruimte waarbinnen de schapen veilig zijn. En er was een opening in de muur, via die opening konden de schapen binnenkomen in de veilige schaapskooi. En Jezus zegt, ik ben die deur. Via mij kom je als mens binnen in de veilige ruimte van Gods nabijheid. Zoals Anita heeft verteld, ik ben in de veilige ruimte van Gods nabijheid. God reist met mij mee. Dat is prachtig als je dat weet, dat je via Jezus, via die deur, die schaapskooi, die veilige ruimte binnen mag gaan. Dat is de uitnodiging die Jezus doet in dit hoofdstuk. Ik ben de deur, via mij word je gered voor Gods eeuwigheid. Via Jezus ben je geborgen bij God. Dat is wat Jezus zegt. En hij zegt in vers 17 en 18, ik geef mijn leven voor de schapen. Ik ben een goede herder. En als het nodig is, dan geef ik mijn leven om de schapen te redden en de schapen leven te geven. En Jezus heeft dat gedaan aan het einde van zijn leven. Velen van ons kennen dat verhaal. Hij is gestorven aan een kruis. Heeft daar geleden. En dat was niet zomaar een sterven. Dat was plaatsvervangend voor alle mensen in deze hele wereld. Ook voor Aneta. Ook voor mij. Ook voor u. Voor jou. Jezus stierf daar. Om de deur te openen naar God de Vader. En Jezus zegt, ik heb het jullie allemaal uitgelegd, maar jullie blijven op afstand. Je komt niet binnen via de deur. Je hoort niet bij mijn schapen en door de afstand kun je het ook niet begrijpen. Door de afstand leer je mij ook niet beter kennen. Jezus zegt eigenlijk moet je dichterbij komen. Dichterbij komen, want dan kun je mij beter leren kennen. Dan gaat de deur voor de schaapskooi open. En dan mag je door die deur binnen gaan en je geborgen weten bij God. Dat is wat Jezus zegt. En dan zegt hij in vers 27 en 28, als je dan een schaap van hem bent, dan zegt hij, mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven. Ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Het is heel mooi wat Jezus hier zegt. Dat de schapen luisteren naar zijn stem. Dat wij, als wij die keuze voor Jezus hebben gemaakt, dat wij zijn stem kunnen verstaan, kunnen horen, naar hem kunnen luisteren en dan ook kunnen doen wat hij zegt. Jezus zegt, ik ken ze en zij kennen mij. Dat spreekt van relatie. En relatie uit zich door met God in gesprek te gaan zijn. Door te bidden en door naar hem te luisteren, door de Bijbel te lezen en de woorden van God je eigen te maken. En zij volgen mij, zegt Jezus. Ze zijn gehoorzaam. Ze willen naar mij luisteren. Ik geef ze eeuwig leven. Ze gaan nooit verloren en niemand rooft ze uit mijn hand. Dat zijn geweldige zekerheden die Jezus hier geeft. Tegenover de onzekerheid en de twijfel die er is over zijn persoon. Niemand zal ze uit mijn hand roven. Dat is zeker. In de hand van Jezus ben je veilig. Mag je je veilig wezen. En Jezus bevestigt dat nog een keer in vers 29. Niemand kan uit de hand van mijn vader roven, zegt Jezus dan. Je bent als kind van God. Je bent als schaap van de kudde. Altijd en eeuwig geborgen bij God. En daarbij moest ik denken aan een tekst uit het Oude Testament. Jesaja 49. En ik wil u dat wel voorlezen. Vers 14 tot en met 16. En daar staat, Sion zegt, de Heer heeft mij verlaten. Mijn Heer is mij vergeten. Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg? Zelfs al zou zij het vergeten, ik vergeet jou nooit. Ik heb je in mijn handpalm gegrift. Je muren staan mij steeds voor ogen. Dat zijn de woorden van God zelf. Een prachtige belofte die God doet aan het volk Israël, Sion, Jeruzalem. De Heer, het volk denkt, God heeft mij verlaten, God is mij vergeten. Maar God zegt dan, kan een vrouw haar kind vergeten? Nou, dat kan eigenlijk al niet. En zelfs al zou dat zo zijn, zegt God dan tegen Israël, ik vergeet jullie nooit. Want ik heb jullie in mijn handpalm gegraveerd. Daar staat je naam in en daar draag ik je in. En Jezus neemt deze woorden weer op door hetzelfde te zeggen. Je bent in mijn hand en niemand kan ze uit mijn hand roven. En die twee handen, de hand van Jezus en de hand van God, zijn samen één. Dat is wat Jezus zegt, want de Vader en ik zijn één. Wat ben je dan veilig en geborgen in Gods hand? Geborgen bij God. Dat geldt voor Anetta. Dat geldt voor velen van ons hier vanmorgen en bij u thuis. Geborgen bij God, daar mag je komen. Daar mag je zijn. Dat is de uitnodiging die Jezus doet. Ik ben de deur. Deel worden van de kudde van Jezus, de goede herder. Deel zijn van die kudde. En in zijn hand zijn betekent dat je beschermd wordt. In de strijd van het leven die soms op je afkomt. Dat je onder zijn zorg mag leven. Dat je onder zijn ogen mag leven. Door hem laat leiden. Dat je veilig en geborgen bent. Maar ook dat je zijn eigendom bent. Dat je door hem mag laten gebruiken. Geborgen bij God. Niemand zal ze uit mijn hand roven. En daarbij moest ik ook nog denken aan de tekst uit het Nieuwe Testament. En ook die wil ik jullie voorlezen. Colossenzen 3. De eerste vier versen. Een Bijbelgedeelte wat heel mooi past bij deze dag. Bij dit feestelijke gebeuren. Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is en niet op wat de aarde is. Want u bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult u ook samen met hem in luister verschijnen. Het eindigt met een machtig vooruitzicht. Een geweldig vergezicht voor de toekomst. Dat als Jezus terugkomt, dat je als je kind van hem bent, dat je met hem zult verschijnen in heerlijkheid. Maar het heeft ook een prachtig beeld in zich van wat wij vanmorgen gaan doen. Als u met Christus uit de dood bent opgewekt. De doop, het watergraf, is daar een prachtig beeld van. Ondergaan in water is sterven aan jezelf, aan je oude leven. Dat is het beeld. Je legt je oude leven af. Het leven zonder God leg je af. En bovenkomen, dat verbind je ook aan de opstanding van de Heer Jezus. Hij die opstond in het eeuwige leven. Zo mogen ook wij opstaan in een nieuw leven met Jezus als je de doop ondergaat. En dat is wat Anetta gaat doen straks. Het is geweldig dat je daar dan deel van uit mag maken. Dan mag je richten op wat boven is. Met God onderweg zijn. En dan zegt de tekst, u bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En dat wil ik wel duidelijk maken aan de hand van dit poppetje. Je kent hem vast, toch? Ja. Komt uit jullie streken, toch? Rusland, ja. Weet je ook de naam? Matroeska, toch? Matroeska poppetjes zijn het. Dit ben jij. Als mens. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Dit ben jij als mens. En dan zegt de tekst, je bent met Christus. Jezus is om je heen. Dus dan heb je al een prachtige beschermlaag met Christus verborgen. In Christus verborgen. Maar met Christus ben je verborgen in God. Dat is een dubbele bescherming. Dat is toch een prachtig beeld. Wat Paulus hier zegt. Je bent immers gestorven in het watergraf, opgestaan in een nieuw leven. En dan ben je met Christus verborgen in God. Geborgen in zijn hand. Dat is een prachtig beeld. En dat is een geweldige zekerheid. Die wij mogen kennen, waar we uit kunnen leven, wat we met ons mee mogen dragen als je weet dat ik ben een kind van God. Geborgen bij God, daar is het veilig, daar is het zeker. Tegenover alle onzekerheid waar ons Bijbelgedeelte mee begon, van wie is Jezus dan nu eigenlijk? En dan is de grote vraag aan ons, waar kies je voor? Anetta heeft gekozen, die heeft duidelijk ja gezegd. Waar kiest u voor? Anetta kiest om een schaap van de kudde te zijn. Maar wat is dan jouw bestemming? Kies je ervoor om bij de kudde te horen? Wel of niet in de hand van Jezus te zijn, daar geborgen te zijn? Wel of niet geborgen bij God? Dat is de vraag die u voor uzelf moet beantwoorden. Amen.